Een heel goedemorgen. Ik stel voor dat we samen gaan lezen in Lucas hoofdstuk 14. Als u mij kunt verstaan. Word ik versterkt? Of hij doet het niet? Zie je uit. Hallo. We gaan met elkaar lezen in Lucas hoofdstuk 14. En zoals al duidelijk is geworden, denken we na over een gelijkenis die de Heer Jezus heeft verteld. Een gelijkenis waarin hij spreekt over een man die een grote maaltijd organiseert. En dan is het verrassend wie er uiteindelijk deelnemen aan deze maaltijd. En dat is ook de titel van deze preek. Het is verrassend wie er deelnemen. We lezen met elkaar Lucas hoofdstuk 14 vanaf vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zeker man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. En de een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, hou mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En toen werd de heer des huizes boos. En zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en de stegen van de stad. En breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover de lezing uit Gods woord. Nou, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis. En het gaat dus over een man, een rijke man, denk ik, die een geweldige maaltijd heeft georganiseerd. En allemaal mensen heeft uitgenodigd. En waar gaat het om in deze gelijkenis? Nou, Jezus vertelt deze gelijkenis nadat iemand heeft gezegd: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Dus het gaat over het deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen, het gaat ten diepste om het deelnemen aan de maaltijd des Heren. Het avondmaal wat wij met elkaar zullen vieren deze morgen is natuurlijk daar ook een symbool van en spreekt ons ook daarvan. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat in deze gelijkenis om de uitnodiging tot het heil in Christus, het feestmaal van het bij de Heer mogen horen, het feestmaal van het kind van God zijn, dat je mag weten dat je zonden zijn vergeven en dat je een erfgenaam bent geworden van het koninkrijk van God. Het gaat om de uitnodiging tot het eeuwige leven. Het gaat om alles waar de behoudenis of de redding of wat we het heil noemen voor staat. En ik denk dat we kunnen zeggen dat als de Heer Jezus dat vergelijkt met een feestmaal, dat het eigenlijk nog tekort doet aan de inhoud van waar het voor staat. Dat de rijkdom en de vreugde en de blijdschap en het overvloedige van het heil des Heren, dat het nog veel overvloediger is dan een aardse feestmaal zoals de Heer Jezus dat hier ons voorstelt. En daarom mogen we ook beseffen dat de Heer ons roept tot grote vreugde. Hij roept ons tot geweldige rijkdom. Zijn genade is zeer overvloedig. Zijn liefde is oneindig. Zijn trouw houdt nooit op. En het leven met de Heer is het allermooiste en het meest vreugdevolle wat er maar is. Nou, deze man die organiseerde dus deze maaltijd. En op het moment, mensen werden uitgenodigd. En op het moment dat de maaltijd klaar was, en moeten we ons ook realiseren dat er ging altijd eerst iemand, er was een dienstknecht van deze man, en die was naar de genodigden toegegaan. En die had hen gezegd, nou mijn heer gaat een maaltijd organiseren. En op die en die dag dan zal die maaltijd gehouden worden. Maar het was gebruikelijk in die tijd om dan op het moment dat de maaltijd klaar was, om nog een keer een dienstknecht te sturen naar de genodigden. Ja, je kon in die tijd niet even een appje sturen. Je kon niet even een smsje sturen of zo. Maar er werd opnieuw een dienstknecht uitgezonden. En die ging nog een keer naar die genodigden. En die zei dan tegen hen, in feite deze boodschap, kom en eet, alles is gereed. Kom en eet, alles is gereed. Nu heeft de Heer zijn maaltijd klaargemaakt. En nu kunt u allemaal komen om deel te nemen aan deze heerlijke maaltijd. Maar we hebben ook gelezen dat de mensen die genodigd waren, de mensen die aanvankelijk dus, of die ook eerder de boodschap hadden gekregen dat ze werden uitgenodigd, dat ze ineens zich begonnen te verontschuldigen. En als we nadenken over de dingen die zij zeggen, de dingen waar ze mee komen om te zeggen, ja, ik weet dat ik was uitgenodigd, maar het spijt me, ik heb toch eigenlijk andere dingen. En uiteindelijk lieten ze de uitnodiging dus aan zich voorbij gaan. Wat waren de dingen die zij noemden om niet te komen naar de maaltijd? Nou, het waren eigenlijk gewoon smoesjes. Ja, de een zegt, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Nou, dat is een beetje vreemd, want meestal is het zo dat als je een akker koopt, of stel je koopt een stuk grond of je koopt een huis, hè, misschien kunnen wij ons meer voorstellen bij het kopen van een huis. Nou, je gaat natuurlijk eerst kijken wat je wil kopen. Je gaat eerst die akker bekijken, je gaat eerst het huis bekijken. En als je dat hebt gedaan, dan ga je kopen. Dus het is een beetje een vreemde volgorde dat ze zeggen, ja, ik heb die wel gekocht, maar ik moet die nu gaan bekijken. Nou, diegene die die 5 span ossen heeft gekocht, die zegt hetzelfde. Die zegt, ik moet ze nu gaan keuren. Maar heb je ze dan niet eerst gekeurd voordat je ze hebt gekocht? Dus het klinkt een beetje vreemd. En ook de derde, die, dat is helemaal een beetje een apart verhaal, die zegt, ik ben net getrouwd. En dan zegt hij ineens, en daarom kan ik niet komen. Maar, wacht even, als je net getrouwd bent, dan ben je toch dolblij met je vrouw. Dan denk je toch van, ik ben de koning te rijk. En er is niks mooier dan met mijn vrouw aan mijn zijde, met mijn kersverse vrouw, deel te nemen aan een maaltijd waar allemaal mensen komen. En wat een vreugde om ook met anderen te kunnen eten. En dus het is heel vreemd dat hij ineens zegt, ik ben net getrouwd en ik kan niet komen. Het huwelijk betekent niet dat je niemand anders meer kan ontmoeten, nietwaar? Dus waar we bij bepaald worden in deze gelijkenis is dit, dat ten diepste de mensen die niet ingingen op de uitnodiging, die gaven niet zoveel om het eten bij deze man. Ze kregen een heel bijzondere uitnodiging. Die man die wou hen gratis en voor niks dit feestmaal aanbieden. Maar deze mensen zeiden eigenlijk ten diepste, dat bleek uit hun reactie, ze zeiden, ja, eigenlijk voel ik er niet zoveel voor. Eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in. En ten diepste hielden ze eigenlijk te weinig van deze man om werkelijk die uitnodiging aan te nemen. Ze haakten af en de redenen waarom ze afhaakten waren niet geldig. De redenen die ze noemden waren niet geldig. Maar het diepste was dat ze geen echte liefde hadden voor deze man. Want als je een uitnodiging krijgt van iemand van je echt houdt, dan zeg je, ik vind het heerlijk om weer bij je te komen en ik zit graag aan je tafel. En hoe kwam het nou dat deze mensen, dat zij ten diepste niet zoveel hielden van deze man? Nou, ik denk dat we dit ook heel duidelijk uit deze gelijkenis kunnen opmaken. Dat kwam omdat ze eigenlijk zoveel andere dingen hadden. Ze werden in beslag genomen door hun akker, door hun ossen en door hun vrouw wellicht en door allerlei dingen van dit leven. En ik denk dat we hierin ook een beeld kunnen zien van de mens die in zonde is gevallen. De mens die, zoals Romeinen 1 ook leert, Romeinen 1 is al aangehaald in het gebed van broeder Alexander. Maar Romeinen 1 leert ook dat de zondige mens eigenlijk in beslag wordt genomen door andere dingen. Dat het belangrijkste in ons leven is natuurlijk onze schepper. We zijn gemaakt om boven alles en iedereen van onze schepper te houden. Weet je, we zijn schepselen van de Heere God. We hebben alles aan hem te danken en het zou ons passen om hem lief te hebben boven alles. Maar Romeinen 1 leert dat mensen opgaan in andere dingen. Ze gaan op in de dingen van de schepping. En het schepsel en de dingen van de schepping worden vereerd en gediend boven de schepper. En zo ook bij deze mensen, het zijn al die andere dingen die hun hart in beslag hebben genomen. Weet u, deze gelijkenis doet mij denken aan iets wat ik zelf letterlijk heb meegemaakt. Ik heb toen ik student was in Amsterdam, of in de buurt van Amsterdam, toen werkte ik ook mee met Jeugd met een Opdracht in de binnenstad van Amsterdam. En ik heb een jaar lang, heb ik samen met een paar andere mensen, hebben wij bijbelstudies verzorgd voor zwervers. En ik zat twee keer per week zat ik in een midden in de stad, vlak bij het Centraal Station. In het hartje van Amsterdam zaten wij elke middag, twee keer in de week, zaten wij met mensen van de straat, tussen de 10 en de 20 mensen, zwervers en verslaafden en mensen met psychische problemen en mensen die helemaal niemand hadden. En mensen die helemaal geen geld hadden en die geen dak boven hun hoofd hadden. En mensen in nood probeerden wij met hen gewoon bijbelstudies te houden. En het lukte ook nog. Ik heb heel bijzondere dingen mogen meemaken in die tijd. En in dat jaar hebben we met kerst, op kerstavond, heeft Jeugd met een Opdracht Amsterdam een maaltijd georganiseerd voor wie maar wilde komen. En wij als medewerkers mochten ook de straat op gaan om letterlijk, dus het lijkt heel erg op deze gelijkenis, om letterlijk mensen uit te nodigen om te komen voor een maaltijd in een van de panden van Jeugd met Opdracht. Daar was een prachtige maaltijd georganiseerd en er waren wel 150 plaatsen beschikbaar. En wij gingen gewoon de straat op en we zeiden tegen mensen die we tegenkwamen, vindt u het fijn vanavond, gratis en voor niks, deel te nemen aan een maaltijd. Nou, je kunt je voorstellen dat mensen die al wat hadden, sommige mensen reageerden en zeiden, nou dank je, maar ik ben vanavond bij mijn familie. Of anderen zeiden, wij komen bij elkaar met vrienden. Of anderen zeiden, wij blijven gewoon als gezin bij elkaar vanavond. Dat mensen die al wat hadden, die kwamen niet tot onze maaltijd. Maar het waren de mensen die helemaal niks hadden. Mensen die geen vrienden en geen familie hadden. En die letterlijk die avond geen dak boven hun hoofd hadden. En mensen met allerlei armoede, zou je kunnen zeggen, die gingen in op onze uitnodiging. Je wilt niet geloven, maar 150 plaatsen werden bezet die avond. Er waren echt mensen, die hele zaal stroomde vol met mensen die op kerstavond notabene graag deelnamen aan een maaltijd. En ik denk dat dit het punt is van deze gelijkenis. Weet je, het probleem in het leven van mensen is dat ze zoveel hebben. En het probleem van het menselijk hart is dat je in beslag wordt genomen door al die andere dingen. Maar het waren die avond in Amsterdam, waren het de armen. Het waren de armen die letterlijk niks hadden, die niemand hadden, die ingingen op onze uitnodiging. En dat is geloof ik wat de Heer Jezus ons wil leren door deze gelijkenis. Dat, weet je, mensen zijn van nature mensen die veel in handen hebben. En die zich vastklampen aan allerlei dingen. En die bezig zijn om van alles te bereiken en van alles te verkrijgen. Maar het zijn de mensen die arm van geest zijn geworden. Die zijn gaan beseffen dat ze ten diepste niks hebben. Het zijn de mensen die hun geestelijke bankroet zijn gaan inzien. De mensen die die avond in Amsterdam ingingen op onze uitnodiging. In zekere zin zou je kunnen zeggen, ze waren bankroet. Er waren letterlijk mensen die misschien alleen maar schulden hadden. Maar die mensen die kwamen tot deze maaltijd. En ik denk dat dat een beeld mag zijn van ons als mensen die in zonde zijn vervallen. We zijn bankroet geworden. We hebben de Heere niets te bieden. En juist die mensen die beseffen dat ze de Heere niets te bieden hebben. En dat ze met lege handen komen. En dat ze zich niet meer vastklampen aan alles wat ze hebben bereikt. En wie ze zijn geworden. En waar ze in kunnen roemen. en wat hun rijkdom is. Maar mensen die zijn gaan beseffen dat ze de Heer ten diepste niets te bieden hebben en dat je arm van geest bent geworden, dat zijn de mensen die ingaan op de uitnodiging van de Heer. Dat sluit ook helemaal aan bij wat Jezus hiervoor heeft verteld. Als je zelf een maaltijd houdt, roep dan niet je vrienden of je broers of je familieleden of je rijke buren. Weet je, roep niet die mensen, want als je die mensen uitnodigt, die rijke buren uitnodigt, nou die hebben zelf heel veel en die kunnen jou een heleboel teruggeven. Maar als je een maaltijd organiseert, nodig dan de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden, precies dezelfde vier categorieën die in onze gelijkenis worden genoemd, nodig de mensen die in feite niks meer hebben, die helemaal niets hebben en die jou ook niets kunnen terugbetalen, nodig die mensen uit en dan ben je zalig als je dat doet. En dat sluit precies aan bij deze gedachte. En dan komt de vraag tot ons vanmorgen: hoe zitten wij hier? Zitten wij als mensen die in feite ten diepste rijk van geest zijn, omdat je nog zo vol bent van jezelf en omdat je nog zoveel doet, nog zoveel presteert en nog zoveel vertrouwt op je eigen verdiensten, en in feite ten diepste hoogmoedig bent en ten diepste je eigen leven leidt en het zelf voor elkaar wilt krijgen? Weet je, zitten we hier vanmorgen als mensen die veel van zichzelf denken en denken dat ze de Heer veel te bieden hebben, of zitten we hier vanmorgen als mensen die zich bewust zijn geworden van hun eigen armoede, mensen die arm van geest zijn geworden? En Jezus zegt: hunner is het koninkrijk der hemelen. En daarom ingaan op de uitnodiging van de Heer. En daarom ten volle mogen deelnemen aan de maaltijd des Heren. En zich ten zeerste in de Heer mogen verblijden. Nou, ik wil nog een voorbeeld geven om dit te illustreren. Wij zijn een jaar en een paar maanden geleden zijn wij verhuisd van Emmeloord naar Ermelo. Het is niet zo makkelijk om na 13 jaar weer te verhuizen en in een andere woonplaats neer te strijken met 4 kinderen in de tienerleeftijd. En dat is een van de redenen dat ik een beetje een moeilijke periode achter de rug heb. En dan is het ook fijn als je nieuwe mensen leert kennen in je nieuwe woonplaats. En wij moesten eigenlijk weer een beetje helemaal van nul beginnen. We kenden wel een aantal mensen in Ermelo en omgeving, maar niet zoveel. En iets meer dan een week geleden, toen kwam ik in contact met hun broeder. En iemand anders had me op hem gewezen en hij zou mij kunnen helpen met iets aan mijn auto. En ik belde hem op en hij was al niet meer op zijn bedrijf, maar hij zegt: kom maar bij me thuis even langs en dan kijken we even naar. En toen kwam ik bij hem thuis en nou ja, die auto, dat was snel klaar. En toen vertelde hij mij iets over zijn leven. En ik vond het zo'n mooi verhaal. Het sluit perfect aan bij deze gelijkenis. En hij vertelde dat hij als jongeman, of dat hij als kind was opgegroeid in de kerk. En dat hij wel gelovig was opgevoed dus. Maar dat toen hij eenmaal volwassen was geworden, dat hij het geloof vaarwel had gezegd. En dat hij nooit meer naar de kerk ging. En dat hij in feite ook een zondig leven is gaan leiden. En dat hij ook behoorlijk dingen heeft gedaan waar hij zich nu voor schaamt. En dat dingen zijn misgegaan. En hij vertelde ook dat hij uiteindelijk, na veel jaren, in 2008, dat het tot een grote crisis kwam in zijn leven. Dat zijn huwelijk op de klippen liep. Dat het huwelijk tussen hem en zijn vrouw, dat dat niet meer te handhaven was. Dat er een heel groot verdriet in zijn leven kwam, omdat zijn vrouw en hij uit elkaar gingen. En in diezelfde periode vertelde hij dat zijn bedrijf, zijn garagebedrijf, dat het pand van zijn bedrijf helemaal in vlammen opging. Hij zegt: tot op de dag van vandaag is niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. En hij zei: ik werd wanhopig, ik werd depressief. Hij zei ook: ik dacht dat ik gek zou gaan worden. Maar, zei hij, het is in die tijd geweest dat God heeft gewerkt in mijn hart. En hij vertelde ook dat hij daarna tot geloof en bekering is gekomen. En dat hij zich heeft gekeerd tot de herder en de hoeder van zijn ziel. En hij vertelde dat er toen een grote omslag in zijn leven kwam. En dat hij verlost is van zijn wanhoop. Dat hij verlost is van zijn enorme innerlijke onrust. En hij stond daar voor mij als een man die veel vrede uitstraalde. En die ook veel vreugde uitstraalde. En toen zei ik tegen hem, ik zei, dat betekent dus dat ondanks al dat verlies en ondanks al die moeilijke dingen, dat er toch ook winst is geweest. En toen zei hij onmiddellijk, ja absoluut, ik ben de Heere dankbaar voor wat er is gebeurd. Ik ben de Heere dankbaar. En weet je, dat is waar het in deze gelijkenis om gaat. Soms is het wel eens goed als iemand in een crisis komt. Soms is het wel eens goed als mensen bepaalde verliezen lijden. Als mensen vastlopen in het leven zonder de Heer. Want dan ga je beseffen dat je met lege handen staat. Dan ga je beseffen dat je niets hebt. En dat je de Heer niets kan bieden, maar ook dat je de Heer niets hoeft te bieden. En dat je mag komen zoals je bent. Dat je mag komen als een afgedwaalde zondaar. Dat je mag komen met je gebrokenheid. Weet je, ik heb eens iemand horen zeggen, ik dacht dat ik de Heer een prachtige vaas kon aanbieden. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik hem alleen maar de scherven kon aanbieden. Ik denk dat dat de taal is van de verlossen des Heeren. Weet je, niemand van ons heeft het gemaakt. Niemand van ons is rechtvaardig. Niemand van ons heeft zijn leven zo kunnen ophoetsen dat je aanvaardbaar bent geworden voor God. Alle mensen zijn zondaars en missen de heerlijkheid van God. Ten diepste zijn alle mensen door de zondeval buitengewoon arm geworden. Het probleem is alleen dat mensen dat niet beseffen. En het kan juist ook zijn door de moeilijkheden en door de ellende waar mensen soms in terechtkomen. Juist ook in de crisis dat mensen erachter komen. Ik ben arm, maar de uitnodiging van de Heer gaat juist naar de armen, naar de kreupelen, naar de verminkten en naar de blinden toe. En het is goed als je erachter komt dat je daar ook bij oort. Nou, een laatste punt of een ander punt wat ik zou willen noemen in het verlengde van deze gelijkenis is dit. Dat de mensen die aanvankelijk waren uitgenodigd, die hadden wel een bepaalde relatie met deze man. Je zou kunnen zeggen, ze hadden wel een formele relatie met de man die hen uitnodigde. Ze stonden wel in zijn adresboekje. Misschien hadden ze een zakelijke relatie met deze man. Ze kenden hem oppervlakkig, ze hadden wel ergens contact met hem gehad. Maar het was formeel. En er was geen sprake van een hartelijke relatie met degene die hen uitnodigde, die hun uitnodigde. En daarin denk ik dat er ook een les voor ons ligt. Dat je velen hebben wel een formele relatie met het christelijk geloof. Velen hebben wel een bepaalde relatie met God. Veel mensen zijn kerkelijk, maar hebben eigenlijk ten diepste geen hartelijke relatie met hun heiland. Ik denk dat we uit deze gelijkenis ook kunnen leren dat het mogelijk is om wel in zekere zin, je zou kunnen zeggen, een relatie te hebben met het christelijk geloof, een relatie te hebben met de kerk. Het is mogelijk om kerkelijk te zijn, het is mogelijk om deel te hebben aan de christelijke cultuur, het is mogelijk om je te houden aan de normen en de waarden van het christendom in zekere zin. Maar dat je ten diepste nog niet bent ingegaan op de uitnodiging van de Heer. Deze gelijkenis leert ons ook. En Jezus heeft deze gelijkenis natuurlijk ook verteld vanuit het feit dat hij zelf aanzat in het huis van een van de leiders van de Farizeeën. En het probleem in de tijd van Jezus bij de Farizeeën en bij de godsdienst, in de godsdienst van zijn tijd, was dat mensen wel een formele godsdienst hadden, dat ze wel een traditionele godsdienst hadden, dat ze wel een bepaalde vormendienst hadden, dat er wel de uiterlijkheden van het geloof waren, maar dat hun hart verre van God was. Jezus was in het huis van een farizeeën en toen vertelde hij deze gelijkenis. En ik denk dat we daar dit uit kunnen leren, dat weet je, het is één ding om een beetje christelijk te zijn. Het is één ding om kerkelijk te zijn. En dat is natuurlijk allebei heel goed. Maar Het is iets anders om Christus persoonlijk te hebben leren kennen. En daar gaat het om. Dat je persoonlijk de roepstem van de Heer Jezus hebt verstaan. Jezus die jou als arme zondaar, als verloren zondaar, als iemand die bankroet is geworden, als iemand die de Heer ten diepste alleen maar de scherven heeft aan te bieden, dat je de roepstem van de Heer Jezus hebt verstaan en dat je de boodschap hebt gehoord, kom tot het kruis. Weet je, het antwoord op de problemen in deze wereld is de boodschap van het kruis. Dat je komt tot de voet van het kruis, dat je komt zoals je bent. Zoals ik ben, ik pleit anders niet dan dat uw bloed mijn redding biedt. Je komt met je zonde, je komt met je schaamte, je komt met je gebreken, je komt met je sterfelijkheid, je komt met je problemen, je komt met je wanhoop, je komt met je depressie, je komt met je ziekte, je komt met je gebroken relaties, je komt met je egoïsme, je komt met je verdorven hart, je komt zoals je bent. Zoals ik ben, ik pleit anders niet dan dat uw bloed mij redding biedt en je komt tot de voet van het kruis en je ziet op Christus. En dan wordt Jezus werkelijkheid voor je. Daar gaat het om. Dus de vraag is ten eerste, zit je hier vanmorgen als iemand die vooral nog allerlei andere dingen hebt en nog heel rijk bent in jezelf? Of zit je hier vanmorgen als iemand die arm van geest is geworden en al die andere dingen uit je hart heeft weggeduwd en heeft gezegd, het enige wat voor mij telt is de maaltijd des Heren en om bij hem te mogen horen? En de tweede is dit, zit je hier vanmorgen als iemand met een formele godsdienst? Zit je hier met een beetje christendom? Zit je hier als iemand die hoofdzakelijk de ergste zonde wil vermijden en denkt dat dat goed is en dat je daardoor gered bent? Of zit je hier vanmorgen als iemand die Jezus heeft leren kennen? En dat je Jezus hebt gevraagd om je te reinigen van je zonde. En allen die de naam van de Heere aanroepen zullen behouden worden. Allen die de naam van de Heere aanroepen zullen behouden worden. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen. Niemand is te zondig. Niemand is te erg. Niemand is te ver afgedwaald. En het huis van deze man werd vol. Het huis van deze man werd vol. En er konden er nog veel meer bij. Nog was er plaats. En vanmorgen is er ook plaats voor jou. Nog is er plaats. Ook voor jou. En je mag het ook van jezelf zeggen. Nog is er plaats. Ook voor mij. En dan begint het feest van het leven met de eer. Ik wil nog één opmerking maken. Mensen verontschuldigen zich. Het kan ook zijn dat mensen zich verontschuldigen om religieuze redenen. Niet om wereldse redenen, maar om religieuze redenen. Ik ken het niet uit eigen beleving, maar ik weet dat velen van jullie het wel kennen uit eigen beleving. Maar er zijn er velen die zich verontschuldigen omdat ze zeggen, ik geloof niet goed genoeg. Er zijn er velen die uiteindelijk niet deelnemen aan de maaltijd des Heren. Ook in kerken in deze omgeving. Waar ze ook misschien het avondmaal vieren. Maar waar van de 800 mensen misschien 30 aan het avondmaal gaan. En in feite is dat vaak ook een verontschuldiging op grond van de gedachte, ik geloof niet zoals ik zou moeten geloven. Ik heb niet een diep genoeg zondebesef. Ik heb nog niet te veel. Ik heb nog niet genoeg gehuild om mijn eigen zonden. En ik heb nog niet te diep genoeg beseft dat ik een verloren zondaar ben. En afgelopen vrijdag en zaterdag, gisteren en eergisteren, hadden wij onze Sola 5 Baptistenconferentie. En vrijdagmiddag sprak professor Dr. Herman Selderhuis. Professor aan de Christelijke Gereformeerde Universiteit in Apeldoorn. En hij zei dit: geloven is niets anders dan ja zeggen op de belofte. En hij haalde ook zondag 23 aan. Herman Selderhuis heeft afgelopen vrijdag vanuit de geschiedenis en vanuit de geschiedenis van de reformatie heel duidelijk naar voren gebracht. Want het thema van onze conferentie was het sola fide, alleen geloof. En hij heeft gezegd, ja, maar we worden niet behouden door ons geloof. We worden niet behouden door ons geloof. Is mijn geloof wel goed genoeg, is niet een juiste vraag om te stellen in het licht van het Nieuwe Testament, in het licht van de Bijbel. Ons geloof is niet de middelaar. Ons geloof is niet de middelaar. Geloof is alleen maar een middel. En de middelaar is Christus. En zondag 23 uit de Heidelbergse Catechisme zegt dat het niet de waarde van mijn geloof is die mij aanvaardbaar maakt voor God. Het is niet de waarde van mijn geloof die mij aanvaardbaar maakt voor God. En dat leert ons dat, weet je, je hoeft je niet langer te verontschuldigen omdat je denkt dat je niet goed genoeg gelooft. Dit kan heel diep gaan. Professor Zelderhuis eindigde zijn lezing met dat hij in een van zijn eigen gemeentes heeft meegemaakt dat een jongeman een brief schreef waarin hij zei en schreef dat hij zijn hele leven lang het gevoel had gehad dat hij niet goed genoeg geloofde, dat hij niet aan de voorwaarden van het tot geloof komen zoals dat in zijn gemeente werd gepredikt kon voldoen. Dat hij niet hoorde bij degene die mochten deelnemen aan de maaltijd des Heeren omdat zijn geloof niet toereikend was. En dat hij daarom een einde maakte aan zijn leven. Maar zondag 23 zegt dat het niet de waarde van mijn geloof is die mij aanvaardbaar maakt. En mij voor God aangenaam maakt. Weet je, je mag komen zoals je bent. Geloven wil niet zeggen dat je van alles moet hebben beleefd. Geloven wil niet zeggen dat je aan een heel systeem van bekering, waar allerlei voorwaarden aan verbonden zijn, moet voldoen. Dat is een valse leer. Dat is niet de rechte prediking van het evangelie. Ons geloof is niet de middelaar tussen God en ons. We worden ten diepste niet behouden door ons geloof. Je wordt alleen maar behouden door Jezus Christus. En het geloof is niets anders dan ja zeggen op de belofte van God. God die tegen jou vanmorgen zegt, ik nodig je uit tot mijn feestmaal. Het is genoeg wat Jezus voor je heeft gedaan. Het is volbracht aan het kruis van Golgotha. Je bent niet slecht. Je bent niet te erg. Je hoeft niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Je hoeft niet te komen met alles in je handen aan geloof. Je mag komen met lege handen. Je hebt zelfs lege handen wat het geloof betreft. En het enige wat je doet is dat je ja zegt op de uitnodiging van de Heer. Dat je zegt, ja Heer, ik neem het aan. Ja Heer, ik zeg ja tegen de belofte die u mij geeft. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan mag je weten dat je deel hebt aan de maaltijd des Heren. Wat een heerlijk evangelie. Weet je, in dat hele systeem van dat je een bepaald soort geloof moet hebben, worden mensen in feite onderwezen om vooral naar binnen te kijken. Om vooral te kijken naar wat er in hun eigen hart is gebeurd, wat er in hun eigen bevinding is gebeurd, wat er in hun eigen beleving heeft plaatsgevonden. Maar de Bijbel leert ons juist om niet naar binnen te kijken. Je vindt het niet bij jezelf. Net zo goed als dat je het niet vindt in deze wereld. Je vindt het niet in de dingen van deze wereld. Je vindt het ook niet in een formele godsdienst. Je vindt het ook niet in de kerkgang alleen. Je vindt het ook niet in een christelijke cultuur of in een bepaalde wetsbetrachting. Je vindt het ook niet in het wetticisme. En in allerlei kerkelijke regels en vormen. Maar je vindt het ook niet in je eigen beleving. Je vindt het ook niet in wat er in jouzelf is gebeurd. Nee, je mag vanmorgen naar buiten kijken. Je mag kijken op de Heer Jezus. Je mag kijken op de Heer Jezus. En weet je, vanmorgen komt er in feite ook een dienstknecht van de Heer naar je toe die tegen jou zegt, kom tot de maaltijd, kom tot de maaltijd, neem deel alsjeblieft. Kom, je hoeft niks mee te nemen. Gratis en voor niks. Je hoeft niks mee te nemen aan goede werken. Je hoeft niks mee te nemen aan kerklidmaatschap. Je hoeft niks mee te nemen wat betreft de doop. Je hoeft niks mee te nemen wat betreft je bevinding. Maar zoals je hier nu vanmorgen zit, mag je komen. En je mag zeggen, dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u. Dat u zegt, nog is er plaats. Ook voor mij. En dat ik vanmorgen met heel mijn hart mag zeggen, dank u wel. Dat er ook voor mij plaats is. Ik weet dat er ook voor mij plaats is. Want u bent een goede eiland. U bent een goede eer. U bent een liefdevolle verlosser en zaligmaker. Zou ik nog langer twijfelen? Zou ik nog langer me verontschuldigen om deel te nemen aan de maaltijd? Nee, dat doe ik niet langer. Dank u wel dat u ook mij lief heeft. Ik heb u lief, omdat u mij eerst